Dit is de Russo Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
Liège. Donar werd ons helaas door de neus geboord, maar we waren gek genoeg wel in Luik en in Hasselt en in Venlo. En bij thuiskomst werd het basketbal-IQ van deze podcast 27 jaar Yannick van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren de Russo Radio gewenst. En de jarige zit ook schuin tegenover mij. Yannick, 27 jaar oud ondertussen. En een paar uur. Weet je nou ondertussen al hoe laat je geboren bent?
Nee, dat heb ik nog steeds niet.
Heb je dat helemaal niet even gevraagd?
Nee, dat heb ik thuis helemaal niet benoemd. Ik zal dat nog even navragen. Ik weet wel dat het echt heel erg koud was op 15 april 1997. Aprilletje zoet heeft nog wel eens een witte hoed. Nou, dat.
Ja, mooie uitdrukking.
Bas, allang geen 27 meer.
Nee, ik word wel eens op 45 geschat en dat is precies goed.
Ja, 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 bijna het dubbele zou ik bijna willen zeggen. Nou, dat is niet helemaal waar, maar oh.
Ja. 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 Toen Bas al bier dronk, was ik nog niet geboren.
En als je een beetje cijferdyslectisch bent, dan is het 54 en dan is het wel weer het dubbele. Maar goed,
ja,
goed. Tot zover deze bespiegelingen over cijfers. Hier ligt wat.
Ik ben helemaal in de war nu van al deze cijfers, maar hier ligt wat inderdaad. Ik vroeg al waarom je een tas mee had, maar daar is dit uitgekomen en dit is ja, iets ingepakt
voor de luisteraars voor die kunnen dat natuurlijk niet zien. Er zitten allemaal mooie gekleurde ballonnetjes op en papier en plakband.
Is de bedoeling dat ik dat open maak?
Ja, dat is dan wel leuk hè, bij zo'n podcast. Dan een beetje dik vet scheuren.
Oh jongens, ik ben een hele slechte uitpakker, zegt Ismee altijd. Dus ik trek gewoon even zo dat papier.
Ja, dat zijn ze vannacht ook.
God, wat hebben we hier allemaal jongens.
Ik dacht, jij met jouw enorme voorliefde voor de geschiedenis van de wereld
zo,
en
de
omstreken.
Knetter. De metamorfose van de wereld. Een mondiale geschiedenis van de 19e eeuw door Jurgen Oosterhammel. Dat is ongetwijfeld een geschiedenisboek. Ik zal de mensen even proberen uit te leggen hoe dik dit boek is. Misschien kan ik dat doen door achterin bij de appendix even het laatste paginanummer te bekijken.
Het is niet heel zwaar, viel mij op.
Het is niet heel zwaar,
boek.
Maar het heeft wel in elk geval, want dit is nog niet eens de allerlaatste bladzijde, maar het heeft in elk geval 1119 pagina's.
En ik denk dat jij zelf, zonder het zelf te weten, de debat aan bent geweest dat je dit wel eens hebt genoemd.
Dus ja.
Nou ja, dat kwam ooit eens een keer ergens ter sprake het afgelopen jaar. Toen dacht ik van, hé, dit is wel klonk mij wel interessant.
Ja, want dit is wel inderdaad een heel bekend
standaardwerk.
Ja, man is professor emeritus aan de Universiteit van Constans.
Ja. Ja, en het is een van de standaardwerken inderdaad over de 19e eeuw. Jongens, dankjewel. Ik moet nog wel even de tijd vinden om dit te gaan lezen natuurlijk.
Ja, maar goed, straks als het basketbalseizoen afgelopen is, en duurt hopelijk nog eventjes, maar dan heb je toch een hele zomer om weer door te komen. Dus,
ik denk dat je hier wel een hele zomer mee zoet bent. Die camper moet maar door iemand anders bestuurd worden. Want
ik denk voordat,
voordat je het weet zit ik in een boek te kijken terwijl ik eigenlijk rechtsaf had gemoeten.
En weet je wat het mooie is van zo'n boek?
Nou,
ook al lees je nooit een letter eruit, het staat fantastisch op de plank.
Dat is zeker.
Oh, maar ik ga het zeker wel lezen jongens, want dit vind ik hartstikke interessant. Dit is mijn studie hè. Dus dat, ja.
Mooi man.
Dankjewel.
Nou, veel plezier
ermee. Dankjewel.
Voel je je ook een beetje jarig na de afgelopen pakweg 24 uur?
Ik heb mij vandaag hartstikke jarig gevoeld. Wij kwamen terug uit Venlo. Toen zijn jullie nog even meegeweest om te wachten op het 12 uur moment in Proefelkaar Hooghout. Ja. Terwijl eigenlijk iedereen er compleet doorheen zat.
We kwamen om 11:30 aan, dus het was nog te doen.
Ja, maar de oogjes vielen bij sommige mensen toch al wel wat dicht. Er zijn al mensen die moesten richting huis om allerlei dingen nog te doen. En die kwamen toen weer terug. En het was allemaal. Ik vond dat erg sympathiek van jullie. Daar voelde ik mij heel jarig door. Er hingen slingers bij mijn ouders thuis. En ik zat onder een opgeblazen 21, voor mij nou. Dat is een tijdje geleden. Onder een opgeblazen 27. Ik heb taart gehad. Dus ik heb mij heel erg jarig gevoeld eigenlijk vandaag. Ja. Ik weet alleen nog steeds niet hoe laat ik geboren ben. Die vraag blijft enorm in de lucht gedaan.
Nou ja, we waren natuurlijk zaterdagnacht even op stap in het Venlo's. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan jou. Ik zeg, ja, hoe laat ben je geboren? Want dat is eigenlijk dan het moment dat je echt natuurlijk. Ik weet het van mezelf ongeveer, volgens mij is het 16:30 middags. Weet jij het van jezelf?
Ja, 14:50 s'nachts.
Oh.
Ja, dus vandaar dat ik waarschijnlijk ook een nachtdier ben.
Even misschien een hele rare vraag hè, voor iemand die zich dit dus nooit heeft afgevraagd.
Ja, het staat waarschijnlijk ook op je geboortekaartje.
Ja, maar is het dan zeg maar het moment dat je daadwerkelijk dat de bevalling begint? Is het het moment dat je eruit vloept?
Nee,
is het moment
dat
je kleertjes aan hebt? Wanneer is het toch best wel
het vloepmoment?
Dat je eruit
vloept. Het vloepmoment.
Dan wel, ja.
Nou, dan wel gesneden wordt.
Ja, precies. Ja, dat heb je ook nog.
Ik zeg altijd, maar zo, zwangerschap is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening.
En ja, dat kun je aan mij wel zien.
Ja, we zijn er ook allemaal een gevolg van.
We zijn er een gevolg van en dat gaat er lachend in. Jonge dames, jonge heren, let goed op. Het gaat er lachend in en het komt er huilend uit.
Kijk, dat is ook een zekerheidje. Mooi, hè?
Hey, we gaan even naar de actualiteit met jullie goed vinden. Want dan komen we ook gedurende het gesprek, denk ik wel, op de afgelopen dagen en alles wat we meegemaakt hebben. Hmm. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eigenlijk naar het laatste nieuws. En het laatste nieuws is kwam afgelopen vrijdag op de website van Donar Online. En dat ging over de rol, de nu nog rol van Drago Pasalic, onze technische directeur. Die komt te vervangen. Het takenpakket komt onder de eindverantwoordelijkheid van de general manager, Stefan
Mladenovic.
Ik moet dat toen nog even oefenen.
Ja.
Komt er wel eentje, weet hoe dat gaat met name. Ja, zo gedurende.
Er zijn er twee die Stefan heten. Dus zolang je hem niet al door Hendricks gaat noemen, dan gaat het goed.
Precies. Dat is ergens natuurlijk allereerst pijnlijk voor Drago. Want volgens mij heeft hij ontzettend veel plezier in zijn baan bij Donar. Ja. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat zal hem toch wel wat doen.
Zeker.
Maar het zal wel noodzakelijk zijn, denk ik, is dan de eerste gedachte die bij mij opkomt als ik zoiets lees.
Nou, wij zijn een van de weinige teams in Nederland met een betaalde technisch directeur, waarbij dat een betaalde functie is.
Überhaupt denk ik in de B-Next League,
hè? Ja, überhaupt in de B-Next League. In België bij Oostende hebben ze er volgens mij wel een, maar dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen.
Misschien dan eens even een benchmarkje kunnen verwachten vanuit de B-Next League. Welke functies je dan allemaal nodig hebt.
Je hebt twee. Dat staat in de licentieovereenkomst. Staat volgens mij dat je verplicht twee betaalde krachten nodig hebt.
Ja, minimaal.
Op kantoor, minimaal. Maar wat die dan precies moeten doen, dat mag ook de schoonmaker zijn. Zoals het geformuleerd is volgens mij. Maar goed. Mm. We zijn een van de weinige teams die dat hebben. En op het moment dat jij wil bezuinigen, dan is een van de laatste dingen waar je in bezuinigt de spelers die daadwerkelijk op de vloer staan. Dus als jij dan door de technisch directeur weg te halen daar geld mee kan winnen om dat te realiseren, dan is dat een stap die je inderdaad kan ondernemen. Jij zei net van, Drago heeft wel veel plezier in zijn werk volgens ons. Dat denk ik ook, maar dat blijkt toch wel uit het persbericht, want het is niet zo dat hij ermee stopt. Hij gaat in elk geval tot het eind van dit seizoen door en helpt mee met het samenstellen van het team voor het komende seizoen.
Tot en met 1 september.
Tot en met 1 september.
Lijkt mij ook bittere noodzaak. Je kunt niet iemand zomaar uit zo'n scouting systeem halen natuurlijk.
Nee, dat klopt. En daar zal hij ook al wel mee voorzichtig aan mee begonnen zijn met allerlei dingen inventariseren, et cetera. En daarna, die functie komt te vervallen, maar zal er iets van een commissie gevormd worden die samen met Stefan Mladenovic, maar die is dan de eindverantwoordelijke geworden, naar de selectie voor de seizoenen daarop zal gaan kijken. Wat ik gehoord heb is dat Drago zich extreem meewerkend heeft opgesteld tegenover Donar. En dat hij ook heeft aangegeven dat hij in principe er niet negatief tegenover staat om wel in zo'n commissie plaats te nemen. Wat zou betekenen dat zijn expertise in elk geval voor Donar bewaard blijft. Dit is alleen dan niet in een betaalde functie.
Bijzondere situatie, Bas. Dat is dikke klasse.
Ja, nee, absoluut. Nee, dat heb ik hem ook meteen in een berichtje gestuurd toen ik het las op de site. En dat is enorm clubtrouw als je daar toe in staat bent. Hè? Want het is natuurlijk in die zin wel een ingrijpende maatregel die nodig is om de overheadkosten omlaag te brengen. En in lijn met de begroting die er dan voor volgend jaar ook wordt opgesteld. En hartstikke fijn natuurlijk dat Drago dat op die manier nog verder wil invullen.
We doen nu net, als je zo'n zin zou beginnen, dan is het altijd net of je afscheid van iemand neemt of dat iemand er niet meer is.
Hij is niet dood.
Nee, laten we duidelijk over zijn. Maar hij zal toch altijd herinnerd worden, toch als een van die mensen die in die woelige storm van afgelopen zomer gebleven is. En in een hele korte tijd toch een profwaardige selectie heeft samengesteld. Dat gaan we natuurlijk nooit meer vergeten, dat hij dat op zijn konto heeft.
En alleen al het feit dat hij inderdaad in die periode van het faillissement heeft besloten om bij Donar te blijven, dat is eigenlijk al een dikke pluim waard. Ja. Maar hoe deze situatie nu ook door zijn medewerking wordt afgehandeld, ja, dat is heel groots. En dat is heel belangrijk ook voor richting de komende jaren voor Dona. Want ja, inmiddels zal bij iedereen toch wel duidelijk zijn dat er nog steeds flink op de centen gelet moet worden. En ja, dit is een van de wat pijnlijkere stappen die daartoe zal moeten leiden.
Drago, bedankt vanaf deze plek, zou ik bijna willen zeggen.
Nou ja, absoluut.
Namens in ieder geval ons en ik denk ook een groot aantal van onze luisteraars.
We waren natuurlijk al van plan om nog eens met hem te gaan zitten deze zomer. Ja. En dat misschien is nu een meer logisch moment om dat rondom 1 september dan te gaan doen. Ja, want normaal gesproken wouden we na afloop van het seizoen eens even de balans opmaken. Nou, dan moeten we maar eens even met hem kijken wat een geschikt moment is om dat samen te gaan doen.
Ja.
Dan eens even stil te gaan staan bij... toch de hectische tijden die hij ook in deze rol bij de club heeft meegemaakt.
Ja, niet te vergeten dat hij toen hij hier binnenkwam totaal geen ervaring had als technisch directeur. Nee. Wel een groot netwerk en wel een idee van hoe basketbalselecties eruit moeten zien.
Wel ook in vrijwillige functies zo her en der natuurlijk dingen gedaan.
Ja, maar dan vooral in scouting-achtige functies. Klopt. Dus we willen speler A, ga jij eens even kijken hoe die speelt en wat dat eigenlijk voor speler is en of dat bij ons past. Maar... ja, toch voor iemand zonder ervaring in de afgelopen paar seizoenen, ja, best wel leuke selecties samengesteld bij Dona. Moeten we er wel eerlijk bij zeggen dat in elke selectie ook wel 1 of 2 spelers zaten die vervolgens weer vervangen moesten worden, omdat ze toch niet helemaal waren wat je ervan verwachtte. Maar ik vind dat je met deze groep jongens wel zag dat er wel een stijgende lijn in zat. Want inderdaad, met de beperkte middelen die we aan het begin van dit seizoen hadden, is het toch wel heel knap dat je... dit eruit geperst hebt en gewoon een decent elite goal team op de vloer hebt staan.
Eens.
Als ze allemaal fit zijn.
Door?
Ja, gaan we door. Naar het volgende nieuws.
Want we blijven even op de vrijdag. Mm. Wij stapten op een gegeven moment namelijk in de trein naar Maastricht. Maastricht ligt vlakbij Luik, Liège, zo u weet.
Maar je wandelt een totaal andere wereld in. Want je gaat bij Maastricht de grens over. Dan is de eerstvolgende stad is Luik. Dat is echt een schieteindje. Maar daar praten de mensen
niet
ineens...
als je dat op vrijdag in de spits rijdt. Want nee. We moeten even uitleggen. We hebben het laatste stukje met de auto gedaan. Ja. Omdat we werden opgehaald door Donar-vriend Sandro. Uit Beek-Elslo.
Ja.
Ja, mensen, de Donar-fans zitten werkelijk overal.
Het mooiste dorp van Zuid-Limburg.
Ja, en die bracht ons even naar Luik in de vrijdagavondspits. Nou, met de trein waren we deze keer sneller geweest, maar dat geeft niet. Vrijdagochtend stond nog steeds op de website van de Binex League. In ieder geval vrijdagochtend vroeg stond dat erop dat wij in Luik zouden basketballen. Dus wij dachten, ja... We gaan daar toch voor de zekerheid maar heen.
Dus even kijken of zal, wat in het blauw
je
tegenkomen.
Zal zien of die wedstrijd inderdaad... Want ja, de league is leading.
Ja. Dus ik daar op straat aan mensen vragen van... speelt de Donar hier vanavond ook tegen Luik? En die mensen die keken mij aan en die zeiden allerlei dingen in het Frans terug. Want in Luik, ja, dat is België, maar het is Franstalig gebied. En het is niet zomaar Franstalig gebied.
Het is hardnekkig Franstalig gebied.
Het is hardnekkig Franstalig gebied. Het Nederlands is, dat komt er met horten en stoten, komt er af en toe zo'n woordje Nederlands uit. Maar dat gaat allemaal niet van harte.
Nou is mijn Frans andersom ook niet heel erg goed. Maar, ik probeer het tenminste.
Nou ja, je ne parle pas français. Ik bedoel, dat komt er toch vrij vloeiend uit, lijkt
me. Ik vroeg ook aan die mensen, oerles indicat initiatief.
Le cheval sur de la table.
Ja, waar is hier het VVV-kantoor?
Ja, dat is ook altijd heel handig. Want ja, dan had je nog kunnen vragen of er ook gebasketbald werd vanavond. En of zij dan misschien nog wat kaartjes hadden die je daarvoor kon kopen.
Maar, lang verhaal kort. Nee. Dona basketbalde helaas vrijdagavond niet in Luik. We hadden daar keurig een hotelletje. En,
dus wij naar Hasselt.
Dus wij naar Hasselt. Want
Sandro ons naar Hasselt toe rijden. Sandro, wij zeggen onderweg tegen Sandro, ja, we moeten nog wel ergens wat eten. Klaas-Jan die had een restaurant uitgekozen. Die dacht, daar kunnen we wel wat eten. Dus wij stappen bij dat restaurant ergens in een vergeten stuk van Hasselt.
Ver mee.
Stappen wij uit een auto. En ik zeg tegen die mevrouw, daar spreken ze dan ineens weer Nederlands. Ik zeg tegen die mevrouw, heeft u nog een tafeltje voor 3? Nou, er zat werkelijk waar niemand in dat restaurant. Maar er was geen tafeltje voor 3 meer beschikbaar. Of we niet zo, toch even hadden kunnen reserveren van tevoren. Dat was toch handig geweest. Nou goed, wij dus door heel Luik heen. Klaas allerlei restaurants uitgekozen. Uiteindelijk nog 1 restaurant kunnen vinden waar die nog voor kon reserveren ook. Dus wij komen daar binnen en ik dacht al bij mezelf, er moet iets met zo'n tent zijn als dat de enige plek is waar je nog kan reserveren.
Ja, precies.
Nou, dus wij lopen daar naar binnen. Ook weer, dit was op een industrieterrein naast de Plopsa Indoor en een of andere discotheek. Wij lopen daar naar binnen, wij krijgen de kaart, ik doe de kaart open. Het goedkoopste volgerecht, dames en heren, was €35.
Oh.
Ik kijk eens even verder, het goedkoopste hoofdgerecht was €40.
Kijk.
Nou, Toch maar daar wat gegeten, want ja, je moet toch wat naar binnen werken. Het was ook hartstikke lekker.
Dat moet eerlijk gezegd worden, het was een geweldige kwaliteit.
Het was echt gigantisch geweldige kwaliteit. Het stuk vlees wat ik had, werd nog voor onze ogen, werd nog ongeveer een koe geslacht. Het werd in een kast gerijpt en vervolgens kwam het gebakken op mijn bordje. Maar we gingen even kijken bij Hasselt tegen Leiden.
Ja, want wij dachten van ja, we zijn natuurlijk voor basketbal naar België afgereisd. En als het bij Dona niet te halen valt, dan maar bij Leiden. Want Hasselt en Luik liggen natuurlijk op slechts 3 kwartier rijden van elkaar. Dus dat is goed te doen. Gek genoeg speelde Dona natuurlijk een week eerder daar. Dus het voelde heel gek om daar te zijn. Mm-hmm. Wetende dat Dona daar net gespeeld had en dan nu tegen... Een van onze concurrenten.
De mensen in Hasselt begrepen daar ook werkelijk waar helemaal niks van.
Nee, wij eigenlijk ook. Ik voelde me ook een klein beetje in identiteitscrisis, moet ik je eerlijk
zeggen.
Toen
we dit uitlegden dat wij uit Groningen kwamen, toen waren er ook een paar Belgen die reageerden met... Ja, dan zet je een week te laat, hè.
Ja,
alsof dat daadwerkelijk in ons opgekomen was om dan een week met de week in de war te zijn, maar goed.
Maar wij zagen daar natuurlijk de ploeg die een week eerder van ons had gewonnen, maar het tegen Leiden niet kon brengen, Yannick.
Nee, Leiden was eigenlijk de hele wedstrijd beter en had het de tweede helft aan zichzelf te danken dat Hasselt nog relatief dicht in de buurt kwam. Door ineens allerlei dingen die ze eerst wel goed deden niet goed meer te doen. Heel veel turnovers de tweede helft ineens, wat aanvallende rebounds die ze weggaven aan de tegenstander. Maar uiteindelijk was het niet genoeg voor Hasselt en wonnen de Leidenaren gewoon.
Met name natuurlijk ook omdat zij Delalieu in de tang hadden.
Ja, Delalieu die werkelijk niets klaar speelde voor Hasselt. Volgens mij op 2 of 4 punten geëindigd is of zo. 2. Allebei het vrije worpen. En dat was wel een beetje killing. Want dan blijft er bij Hubo toch net een beetje te weinig scoring power over. Als hij niet gewoon een beetje
ik zag
meedoet.
Ook dat de beste man een plus-min had van min 19.
Ja, dat is min heel veel.
Zo.
Ja, dat is niet best. En die schoot dus tegen Donau nog het licht uit daar in de zaal.
Dat is toch frappant hoe dat altijd per week dan weer zo kan verschillen, Bas.
Ja.
Er zit een ontzettende niet logische, hoe moet je dat zeggen, sequence zit erin.
Ja,
ik ben op zoek naar het Nederlandse woord.
Ja,
klopt. Nee, dat de ene week is de andere niet. Maar
nee.
Ik heb deze wedstrijd niet gezien. Dus
Ik betrek je op het verkeerde moment bij het gesprek, Bas.
Helaas. Maar goed, Leiden. Al die supporters van Leiden, daar moesten jullie natuurlijk
proberen
om in dat uitvak terecht te komen.
Dat uitvak, wij hadden al gezien, daar waren weinig bolletjes gekleurd toen wij daar een kaartje voor kochten.
Nou, geen één nog.
Nee, wij waren de eerste. Maar wat bleek nou op één eenzame Leiden supporter na, de eenzame supporter, zullen we hem maar even noemen, was het uitvak verder gevuld door louter familie en vrienden, dus genodigden.
Ja. Ja.
Er was dus één dappere Leiden supporter afgereisd die echt daar als supporter was.
Dat is natuurlijk ook een heel eind, hè, om helemaal vanuit Leiden naar België te gaan.
Nee, dit is echt heel ver rijden.
Ja, nou ja, kijk.
Het diepe zuiden zou ik dat willen noemen, het warme zuiden.
Ik kan wel wat gaan... wij zijn ook zeker niet famous voor traveling, maar ik vind 1 supporter wel heel weinig.
Ja, is mooi.
Ook wel mooi.
Ik vind 1 mooier, beter dan 2.
Ik moest me wel meteen ook denken aan dat stukje van Van Koot en de Bie, weet je wel? De eenzame Van Daal in de trein.
Ik ben het ook ooit 1 keer geweest in Athene.
Echt?
Echt de allerenige, zeg maar. Ja, dat is wel cool.
Remy.
Ja.
Maar de mensen vonden het wel leuk dat er 2 idioten uit Groningen waren die af en toe nog wat naar het veld schreeuwden.
Want zoals jullie van ons gewend zijn, waren wij natuurlijk de enigen die af en toe eens wat door die zaal heen schreeuwden. Los van natuurlijk van alle toeters en bellen die er in België over de kermisvloer gaan. Wij waren heel af en toe even aanwezig.
Ja, als ik iets zie wat mij ergert, dan doe ik dat op een
waarop andere mensen weer heel geërgerd omkeken naar ons.
Ja, behalve dus die Leiden supporters, die vonden dat dan wel weer
grappig. Die vonden dat schitterend.
Vooral het zusje van Luc van Bree inderdaad.
Eni van Bree.
Ja, die vond dat toch wel grappig. Ja, jij doet even name dropping. Ja. Zo. Nou, in elk geval zei
hij... Nou, ook zeer geanimeerd even met Eni staan praten. Dus,
ja, zij vroeg zich af voor wie wij waren. Of we nou voor Limburg waren of voor Leiden. Wij zeiden allebei niet. De verwarring groeide. Maar het was verder een leuke avond.
Net zoals ooit in Hasselt wij 2 mensen troffen die ook niet voor Dona waren, maar wel in het uitvak zaten.
En ook
weet
niet
je nog?
Voor Hubo Limburg.
Ja, maar wij zijn toch ook bij Aris Leiden, of Leiden Aris geweest in het uitvak.
Ja.
Zijn we ook nog geweest.
Waren trouwens ook maar 3 supporters van de tegenpartij toen. Dat was ook weer grandioos. 3-3.
Ja. Maar goed, nu de neutrale supporter die zich toch roert. Dat is, dat is een onbekend fenomeen.
Dat is een onbekend fenomeen. Dat is wel een hele mooie inderdaad. Wij waren niet helemaal neutraal. Wij hadden natuurlijk wel een sympathie voor Leiden.
Ja, we hebben nog wel even Maarten in zijn Groninger. En Jost Alman ook.
Door de natuurlijk nog even Jan gesproken. Ja. Die flink onder het plak zit bij coach Doug Spradley, kan ik je vertellen.
Oh.
We hebben een aantal momenten toch wel gezien dat dat toch wel duidelijk wordt wie de hoofdcoach is en wie de assistent is.
Nee, op een gegeven moment, we hebben heel erg gelachen om een momentje in de rust. En Jan mag dit zelf ooit nog eens een keer recht gaan zetten. Maar Jan zit daar op de bank en die neemt nog even rustig de statistieken door. En Spradley die komt naast hem zitten en die tikt hem op de schouder. En die maakt zo'n klapgebaar en die zegt, ga jij daar eens even onder die basket staan anders.
Oh?
Waarop Jan denkt, nou ja, oké, dus die loopt die kant op, die gaat onder
als
die basket staan.
Als de gestreepte aap ook.
Ja. Dat wij dachten, dat kan wel een beetje minder autoritair, meneer Spradley.
Maar
kom
moest
op.
Hij daar weer staan te klappen bij de warming-up of zo?
Dat beeld dat kennen we natuurlijk nog van zijn tijd hier bij Donar.
Dat heeft niet direct met Doug Spradley te maken natuurlijk.
Nee, dat doet hij uit zichzelf al. Dus als meneer Spradley even gewacht had, dan ja.
Oké.
Okay. Ja. Wow. En na de wedstrijd hebben we hem kort gesproken. Dat gaf verder niet. Hij werkt ook niet voor ons. Hij werkt voor ZZ Leiden.
Ja.
Maar hij moest toch ook wel weer snel weg. Want het regime is daar aardig strak, heb ik wel door.
Ja. Spanning neemt toe daar ook natuurlijk.
Ja.
Nou, dat is voor Leiden natuurlijk wel een mooie overwinning geweest. En ook een duidelijke.
Ja.
Dus dat moet gezegd worden. Nee, we hebben op zich een leuke avond gehad. En toen reden wij terug naar Hasselt. Daar hebben wij gezellig nog even in de hotellobby 2 pintjes gedaan.
In Luik, ja. En toen gingen wij op bed en de volgende dag gingen wij richting het Venlo's.
Nee, we zijn nog even de stad in geweest. Want we staan natuurlijk ook bekend om onze reisverhalen.
Oh, die zijn zo leuk altijd.
Die zijn
altijd
zo leuk. Zo mooi. Oh, die zijn zo prachtig. Nou ja, dit was de eerste keer dat ik in het centrum van Luik ben geweest.
Zo.
Waar wij al de eerste Donar supporters troffen.
Ja, Jan en Patricia. Ja,
ME stond al op de pleinen opgesteld om de kolonne Groningers op te vangen.
Nee, was mooi. Wij zijn inderdaad nog even wezen ontbijten of brunchen, eigenlijk beter gezegd. Maar voor ons is dat ontbijt. Het toch wel mooie Luik.
Het viel mij 100% bij. Mensen zijn toch vaak wat negatief over Luik.
Ja, als je wel eens in Lyon geweest bent, lijkt het heel erg op.
Mensen zijn nog negatief.
Je hebt gewoon van die steden, die hebben een soort van stickertje. Ja. En dan zijn ze of mooi, of gezellig, of niet mooi, of weet je wel. Nou ja, het viel mij 100% mee. Nou, alle verhalen die ik over Luik heb gehoord, vond ik het een hartstikke leuke stad.
Ja, doe maar Shalva.
Vind ik ook mooi. Nou, ik kan je zeggen, Luik is mooier.
Oh, ja, Luik heeft wel wat mooiere architectuur als je in de binnenstad komt dan, hè?
Nou, dan moet je volgend jaar maar eens kijken ik hoop terecht komt.
Ja.
Met een stukje planning. Dan,
dat zou wel heel fijn zijn.
Kunnen we zo een dartpijl op de kalender afvuren.
Want inderdaad, wij reisden af naar Venlo. Omdat wij daar FC Groningen gingen kijken.
Ja, daar kwamen wij nog een Bas Kammerga tegen ook nog. Die stond daar in een Donar-trui op de tribune.
Meen je niet?
Ja, nou, die kwam eerst het centrum in gewandeld. Daar begon het eigenlijk mee.
Ja.
Ja,
en uur of 12. Jullie waren hadden net keurig op tijd uitgecheckt in het hotel.
Ja, er was één iemand van de groep.
Dissident.
Terwijl wij allemaal keurig om 11 uur aan een croissantje en een kopje koffie zaten.
Ja.
Was één iemand die was gewoon niet wakker te krijgen.
Nee,
nou, kijk, als je een wekker zet, dan is het op zich wel handig dat je ook vervolgens de stroom het laat doen in het hotel. En dat gaat alleen als je zo'n kaartje in de deur stopt. En als je de kaartje niet in de deur stopt, dan werkt de stroom ook niet. Dus dan laat je telefoon niet op, dan word je ook niet wakker. Dus, maar daar had ik Pieter Jaarsma voor, want die schroomde natuurlijk niet om mij even wakker te maken. En terecht ook, want ik was laat inderdaad.
Uiteindelijk moest FC Groningen voetballer en Donar basketballen. Dat viel gelijkertijd.
Soort van.
Donar begon om 3 uur. De voetbalwedstrijd om 4:15. FC Groningen gaan we niet al te lang over hebben. Die wonnen met 0-1.
Ja.
Dat was fijn. Leuk. Want dat is natuurlijk goed voor FC Groningen. Want dat doet de promotiekansen nog altijd weer een klein beetje stijgen.
Ik heb mijn hoofd nog. Dat is ook pure winst.
Nou, heb je hoofd nog. Want in de nacht ervoor werd nog gedreigd dat jouw kop eraf ging.
Ja, er waren wat supporters van VVV die hoorden dat mijn tongval niet erg zacht te geven was. En die jongens die zeiden, als we jou op het thuisvak zien, dan gaat je hoofd eraf. Dus ik zei, nou ja, ik ben voor Donar. Dus.
Nou, dat bleken weer loze beloftes te zijn.
Ja, nee, ja, er gebeurde van alles, maar niet dat.
Ondertussen speelde Donar in Luik. En wij kregen al vrij snel door, na het eerste kwart, dat zich daar een klein sportief rampje aan het aftekenen was.
Nee, het eerste kwart nog niet.
Het eerste kwart
ik zei na het eerste kwart.
Na het eerste kwart. Ja,
het eerste kwart was het 18-18, toen, 21-18, in het voordeel van Donar. Dus toen zei ik op de tribune nog, dat gaat eigenlijk best voorspoedig.
En we hebben net ook de wedstrijd nog even teruggekeken. Ja. En dat eerste kwart zag er eigenlijk ook best wel leuk uit.
Nou ja, weet je, een beetje typisch eerste kwart verhaal. In de zin van, ik vond het daar ook wel vrij slordig. En ik zag ook verdedigend wel wat dingetjes dat ik dacht, misschien dat je gewoon Trafontaine een keer voor je kan houden als hij een drive naar de basket maakt. Maar dat werd toen nog niet zo hard afgestraft. John Meeks, hè, die de ene na de andere bal erin gooide en daarmee Donar eigenlijk in de wedstrijd hield.
Ja, een mooi driepuntetje van Tomsic ook.
Ja, nog een fijn driepuntje van Tomsic. Een drive-and-kick play waarbij Tomsic gewoon kan catch-and-shoot en de drie erin gooit. Dus dat, eigenlijk was het daar nog niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, toen begon het.
Misschien goed om even te vertellen dat er natuurlijk een spelerswijziging was ten opzichte van de wedstrijd ervoor. Theo John die heeft last van zijn schouder, dus die kon niet meedoen. Maar Dakota Quinn die was weer terug.
Met mat.
Met een mooie mat en nieuw kapsel dus. Maar ook vooral heel snel in fouten last. Dus dat hielp niet echt mee.
Over John gesproken, wat zijn de prognoses?
Weet ik eigenlijk niet. Heb ik niks over gehoord. Hij heeft last van zijn schouder. Dat is een blessure die al wat langere tijd mee rondloopt. Waar hij in principe ook wel mee kan spelen. Maar waar hij wel echt last van heeft.
Ja, hij was ook gewoon bij de wedstrijd. Dus hij zat op de bank.
Ik heb vanuit een bron. Ja. Eén bron is geen bron. Maar toch wel een betrouwbare bron. Begrepen dat hij weer in orde wil zijn als de play-offs beginnen.
Ja. Nou, dan
zou mooi zijn.
Dat duurt dan twee wedstrijden. dan is hij er weer.
Ja. Nou, vier nog, hè? Spelen we twee keer uit, twee keer thuis.
Ja, excuus. Ja, inderdaad. Ja, ik moet wel in de feitjes op mijn rij houden. Ja,
die stapelen zich straks in hoog tempo achter elkaar op.
Daarmee zou het dus kunnen, een slag om de arm, want we hebben daar vanuit de club geen bevestiging van dat hij de komende wedstrijden er niet bij is.
Ja, nee, en dat is wel vervelend in de zin van dat Dakota terug is natuurlijk mooi, maar als Vio John dan de nieuwe geblesseerde is, dan hebben we weer exact hetzelfde probleem en dat zag je ook tegen Luik. Een gebrek aan centers. En vooral als Dakota dan ook snel in foutenlast is in het eerste kwart en dus gewisseld moet worden. Gabrovsek op de center is gewoon niet ideaal. Is een noodgreep. En daar kan Gabrovsek niet zoveel aan doen. Maar ja, dan heeft het vooral tegen teams als Luik met heel veel lange mannen die heel sterk rebounden vrij weinig zin om daar tegen te gaan spelen. En als je dan zelf ook nog extreem slordig bent in balbezit, dan krijg je in het tweede kwart ineens een kwartstand van 28 tegen 8. Ja.
28-8. Kun je herinneren dat we voor het laatste kwart, dat moet wel ergens in die Europese campagne van twee jaar geleden zijn geweest of zo. Dat we
mijn herinnering die vertoont soms veel gelijkenissen met onze demissionaire minister-president. Maar gelukkig kun je al veel dingen opzoeken. Dat heb ik helaas in dit geval nog niet gedaan. Maar 28-8 is nog niet een hele dramatische. Min 20 in één kwart. Ja. En misschien hebben we tegen Oostende dat wel eens meegemaakt.
Kalf Kraam over vorig jaar.
Sta ik me nu. Ja, Kalf Kraam, die Europese wedstrijd.
Ja, die thuiswedstrijd tegen die Esten inderdaad. Ja.
Maar goed, het was ook volledig terecht. Het was niet eens zo dat Luik zo goed speelde trouwens. Hè? Want als jij 9 turnovers in één kwart hebt en ook nog eens de tegenstander 10 aanvallende rebounds weggeeft, terwijl in de rest van de wedstrijd dat veel meer in balans is, dan kun je eigenlijk wel ophouden.
Dan kunnen we dat verklaren, dat gebeurt?
Nou, wat Luik gewoon deed is, je speelt pick and roll. En als de speler, vooral als Tomsic, dan onder het screen doorgaat op de point guard, dan schiet Rodriguez de drie punten. En daarna staan Higgins, Toumba, die nummer 3, die heet Anonike volgens mij, uit mijn hoofd. Ja. Die staan met z'n allen gezellig onder de ring te bivakeren.
Anosike,
dank je. Die staan gezellig met z'n allen onder de ring te bivakeren, te wachten tot die bal van de ring komt. En dan is het één keer springen en dan zijn ze 2-3 koppen langer dan hun directe tegenstander. Want er is geen lang iemand om bij ze in de buurt te komen. En op het moment dat je tegen zo'n team speelt, dan kun je het ook nog wel over box-out hebben, maar dat heeft dan ook weinig zin. Het lengtevoordeel is dan zo verschrikkelijk groot dat ze altijd wel een paar van die tips zullen hebben.
Ja, precies, dat is wat mij gelijk opviel. Dat je van die scrimmages krijgt, zouden we in het voetbal zeggen. En dat inderdaad dan altijd het team natuurlijk dat lengte heeft. En iets meer body ook, want dat speelt ook wel in het voordeel.
Zijn ook hele sterke gasten, inderdaad.
Dan win je dat dus vaak niet.
Nee, en op het moment dat Dakota dan terugkomt, dan gaat het wel ietsje beter. Maar die mist ook gewoon wat wedstrijdritme. Dus die heeft dan ook wel weer wat slordigheden aan de andere kant van de vloer, waardoor de turnovers veroorzaakt worden. Het was vanaf het tweede kwart een gelopen race. Ja. Zoveel is wel duidelijk.
Complimenten trouwens voor de stream. En dan deze keer niet bij Binext TV, maar
nee, op YouTube.
Hun YouTube kanaal. Dat ziet er echt werkelijk geweldig uit. Goed commentaar. Heel veel camera's. Dus dat is
Engels commentaar.
Ja, Engels schuine streep Amerikaans. Mm. En die... Ja, dat is een dure productie. Maar daardoor hebben wij nu van afstand voor het eerst... de hele wedstrijd kunnen zien. Want op de highlights van de Binext TV... dan had je soms ook nog even weer de lege helft in beeld, zeg maar. Ja. Dat is toch... het is een treurig...
We hebben voor de zekerheid nog even de highlights gekeken daarna. Om even te kijken hoe de Binext.tv dat dan in beeld brengt. Ja. Nou, daar zit dus op een gegeven moment een dunk in van Luik... die je nog net ziet, omdat op het moment supreme de camera toch weer terugzwenkt. Maar de hele aanval heb je eigenlijk niks van meegekregen. Want dan staat hij naar de verkeerde helft te loeren. Dus jammer.
Ja, dat is waardeloos. Daar zou ook wat aan moeten gebeuren natuurlijk. Voelt dit nou ook... we hebben Antwerpen uit, hebben we natuurlijk vrij kansloos verloren. We hebben Liège uit nu vrij kansloos verloren.
Ik vond dit wel vrij veel meer kanslozer.
Ja. Ja, Antwerpen bleef tot het einde in de wedstrijd.
In de wedstrijd. We hebben natuurlijk Nipt verloren in Hasselt.
Ja, daar had meer ingezeten.
Ja, was keurig.
Ja, zou je kunnen zeggen dat het uiteindelijk toch wel meevalt, maar dat dit toch wel de grootste teleurstelling tot nu toe is?
Nou ja, dit is ook wel gezien de hele situatie die je dan zo vlak vooraf aan de wedstrijd krijgt. Dus dat Fio John toch niet meedoet en dat dus Dakota de enige center is. Wat ik net zei, zonder enige ritme eigenlijk staat hij daar dan op de vloer. Ja, dan is het bijna een voorspelbare nederlaag. Ik was alleen nog wel heel blij in het eerste kwart. Ik dacht van nou, met een goede, hele goede John Meeks kan het toch nog wel wat worden.
Precies.
Die ook geprezen werd door die Amerikaanse commentatoren.
Ja, die hadden ook hun stats wel goed op orde. Die wisten precies te vertellen hoeveel punten die gemiddeld hadden en hoeveel rebounds. Dus dat is leuk. Maar
hij stijgt natuurlijk überhaupt met Dakota Quint. Die twee mannen stijgen boven de rest uit op dit moment.
Nou, in deze wedstrijd wel, ja.
Maar ook in andere wedstrijden zijn zij... Ja, Meeks is gewoon, spelen zo belangrijk voor ons.
Meeks is gewoon de scorer. Alleen op het moment dat we in de moeilijkheden zitten... Er zit een moment ergens in het tweede kwart... dat Donar heeft net volgens mij een turnovertje of twee achter elkaar gemaakt. En dan krijgt Meeks de bal en die denkt... Nou, we hebben al een hele tijd geen field goal gemaakt. Ik ga het wel eventjes oplossen. Ja, dat lukt dan ook niet. Die dribbelt dan ook tussen een woud van spelers door... en dan wordt hij nog door de scheidsrechters gered... omdat ze een fout fluiten. Maar...
Ja, maar als spelers gaan individualiseren, dat is nooit een goed idee in basketbal natuurlijk.
Nee, dus ook, en ik snap wel dat ze dat gaan doen in de situatie waarin je op dat moment zit, maar het is niet de oplossing. En blijf nou in elk geval, met het team wat je nog over hebt, blijf daar in elk geval mee spelen.
Was daarin wel gek, want eigenlijk spiegelden we daarin hoe Luik ook speelt met heel veel individuele acties. Ja. Daar zat weinig... team samenhang in, vond ik zelf dan hoor. Maar goed,
onze
liever als de bal iets vaker gedeeld wordt wat dat betreft. En dat je daarmee ook meer de opening voor jezelf. Maar goed, het was niet de intensiteit was niet voldoende. En ook het tempo werden we dus een beetje door de tegenstander. Het werd een beetje, hoe heet dat?
Run and gun,
een race tegen de klok. We lieten het tempo opleggen door de tegenstander. Dat is eigenlijk nooit goed. Je moet gewoon je eigen plan blijven trekken. Dat lukte daar niet. Kan gebeuren. Beter dat in de uitwedstrijd gebeurt dan in de thuiswedstrijd.
Ik mis een beetje de laatste weken het scorend vermogen van Tomšík. Waar we na de wedstrijd 1 die speelde toch wel een beetje op hadden gehoopt.
Ja, nou, hij heeft vorige wedstrijd wel 18 punten gemaakt. Uit mijn hoofd.
Mm.
Maar deze wedstrijd kwam hij er gewoon totaal niet uit. Dat ligt ook aan zijn tegenstander. Angel Rodriguez is een van de betere verdedigende point guards 1-1 in de competitie. En op het moment dat je
dat
daar tegen
in Groningen ook al hun beste speler, vonden wij. Hè?
Ja, en toen in Groningen toen hadden ze overduidelijk niet echt gescout. En nu hadden ze een stuk beter gescout en wisten ze wat ervan te verwachten. Ging dat eigenlijk een stuk beter. Dus werd Tomšík en ook Hollanders werden met enige regelmaat toch echt niet losgelaten en kregen totaal geen ruimte. Dela de Tunji kreeg dat dan bijvoorbeeld weer wel. En die schoot zijn drie punten, zijn open drie punten er ook vervolgens niet in. Dus dat was een verstandige keuze van Liège. Tomšík zal er ongetwijfeld in de volgende wedstrijd wel weer een paar extra drie punten ingooien. Maar deze wedstrijd was gewoon door de hele situatie, denk ik, voor niemand echt heel erg kansrijk. Behalve voor John Meeks, die sowieso 1-1 eigenlijk onze beste speler is.
Over Tomšík gesproken.
Oh ja, die heeft een fiets.
Ja, dat is leuk, hè?
Ja, dat is wel aardig.
Ja, dus, vertel eens even hoe dat tot stand gekomen is, Bas.
Nou ja, op een gegeven moment werden wij via onze Facebook Messenger gecontact door onze vriend van de show, Jan Otten. En hem was ter oren gekomen dat Nick Tomczyk op zoek was naar een nieuwe fiets. Hij had een of andere heel aftandse barrel waar hij al op rondreed. En toen heeft Jan Otten daar eens even wat onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is het erop uitgekomen dat wij samen met Jan Otten, wij dus als de Russo Radio samen met Jan Otten, bedrag voor een nieuwe mooie fiets bijeen hebben gebracht. Gewoon een mooie stadsfiets, stevige fiets. En daar rijdt hij sinds woensdagochtend op rond in de stad.
Ja, voor de duidelijkheid, die fiets blijft ook in het bezit van de donorspelers. Klopt, is het idee.
Nou, niet de donorspelers, maar in die van ons en Jan Otten. Mocht Nick Tomczyk hier volgend jaar nog blijven, dan kan hij natuurlijk die fiets blijven gebruiken. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan gaan we kijken of er een andere buitenlandse speler behoefte heeft aan een mooi fietsje waar die lekker op de fiets naar de training kan. Ja. In plaats van te carpoolen met collega's.
Zonder overdreven reclame te maken, nog even de naam van het bedrijf die dit mede met ons mogelijk gemaakt
heeft. Dat was facebike.nl. Dus, en die zitten ergens in de Paradijsvogelstraat in Groningen. Een enorme zaak vol met fietsen. En dit was, was een mooie...
Die hebben even een beetje meegedacht en gedaan. En zo is dit lekker tot stand gekomen.
Mooi 1-2'tje. Ja, precies. Dat is ook nog wel een leuke... Ja, dat soort dingen. Ook in een seizoen waarin er natuurlijk wat minder mogelijk is. Ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de spelers. Moet je dit soort dingen allemaal zelf fixen. Omdat... dingen gelimiteerd zijn. Dit is een mooie oplossing. En hij was daar in ieder geval heel blij mee.
Ja.
All right.
Dus je kunt hem zomaar tegenkomen. Ik zou zeggen, moeders, houdt u uw dochters binnen. Want
Nick Tomczyk is op de fiets vandaag.
Nick Tomczyk is op de fiets.
Hij heeft een mooi mutsje op als hij op de fiets zit. Vond ik,
dat heb jij zelf natuurlijk ook altijd. Dus dan voel jij meteen een band met zo iemand.
Ik heb meteen
een
klik. Ja.
We laten de wedstrijd maar achter ons, dacht ik zo, tegen de wedstrijd tussen Liège en Donar. We hebben ze nu 2 keer getroffen en we hebben er 1 keer van gewonnen in eigen huis.
Ja.
Ja. Dat is het beste waar we op kunnen rekenen, denk ik even op dit moment. Dat was die eerste heel kort samengevat.
Die eerste wedstrijd van Tomczyk en een geweldige wedstrijd van Sander Hollander was dat. En als ze die wel de ruimte krijgen en de 3 punten erin gooien, dan heb je een hele andere wedstrijd. Maar als je ze geen ruimte geeft om 3 punten te schieten, en we hebben maar 1 center, dan houdt het snel op.
Dan houdt het op, inderdaad. Even naar het programma, want we spelen komende maandag.
Monday.
Een wedstrijd.
Dat is toch onze favoriete avond, want dan kunnen we meteen daarna een podcast gaan opnemen.
Dat is podcastavond, dat is hartstikke leuk.
Lekker vers.
Tegen wie spelen we, jongens?
Uit mijn hoofd.
Hasselt,
alweer. Ja.
Zou zomaar kunnen.
Ik denk het wel. Ik ben er zelf alleen niet bij, want ik moet training geven die avond.
Oeh, wat jammer.
Ja, dus ik moet hem direct na training even terugkijken.
Ja.
Of doorkijken.
Nou ja, we hebben in ieder geval Hasselt een beetje gescout.
Ja.
En we weten nu dankzij Leiden ook wat een klein beetje het recept is om ze tegen te houden.
Ja, geeft Jonas De La Jeugd geen ruimte,
zou ik
zeggen.
Dan scoren ze gemiddeld zo'n 20 punten minder. En dan maak je zomaar kans om zo'n wedstrijd te winnen.
Ja, maar dat zullen wij ook wel weten. Het enige probleem met die Jonas De La Jeugd is dat hij ook op het moment dat hij gedekt staat zo lang is dat hij nog wel eens over iemand heen wil schieten. En de ballen er dan ook nog wel eens in willen gaan. Dus dat zal nog niet zo makkelijk zijn als dat wij het nu doen lijken.
Nee.
We zullen ook weer hetzelfde probleem hebben waarschijnlijk als je met maar 1 center speelt. Dus als je alleen Dakota Quinn hebt, die inzetbaar is. Dan zul je altijd het risico lopen dat je out-rebounded wordt. Nou is dat tegen Hubo wel iets minder, omdat zij rebounded iets minder sterk zijn. En ook zelf wat kwetsuren hebben, zoals de Belgen dat dan zeggen, onder de borden.
Ja.
Met Maxime de Zeeuw, die niet inzetbaar is en dat dan ook nog niet is als het goed is. Maar in principe hebben we hetzelfde probleem de wedstrijd. Dus de vraag is hoe gaan we dat oplossen?
Ja, en wilt u daarheen of wilt u iemand meenemen? Ik zou zeggen, koop die kaarten. Ik heb de platte grond voor mij. En het loopt alweer lekker vol in Martini Plaza. Maar er zijn nog genoeg stoeltjes over. Dus wil je eens een keer wat anders doen op maandagavond dan... Wat je anders op maandagavond doet.
KKD kom, kijken.
Kom lekker. Ja, KKD kijken. Nou, het valt nu gelukkig niet gelijk met FC Groningen.
Nee.
Kom lekker naar Martini Plaza. Want dit is een leuke tegenstander die we gevoelsmatig kunnen hebben.
Ja, als Donar gewoon een goede dag heeft.
Ja.
En het rebounden wat beter op orde krijgt. En Quinn eventueel niet heel snel in foutenlast raakt. Dan is er van alles mogelijk tegen Hubo Limburg. Want... Dat is toch niet het allerbeste team in de Binex Core.
Ja, en met 1 puntje achterstand op Zwolle in de tussenstand. Hè? Is ook best nog wel wat te winnen voor Donar.
Daar kun je zeker winnen.
En met Weert in de achtervolging natuurlijk. Hè. Die moeten we ook nog eens even afschudden om het
ook
het eventuele
een
thuisvoordeel.
Puntje achter ons inderdaad.
Ja, om het eventuele thuisvoordeel straks in de kwartfinale in ieder geval maar eens veilig te stellen.
Precies.
Ja, nee, zo is het bovenin ook spannend. Hè. Misschien kom je daar straks nog...
Bovenin, nou ja, kijk, Oostende staat natuurlijk duidelijk
nee,
eerst.
Ik bedoel in de Nederlandse.
Oh, in de Nederlandse.
Leiden en Den Bosch.
Leiden en Den Bosch, die staan inderdaad allebei op 28 punten. Met op dit moment het voordeel voor Heroes Den Bosch.
Ja, omdat ze in de reguliere competities hoger zijn geëindigd.
Ja, ja. En met, die zitten zeg maar op het niveau Telenet Giants Antwerpen. Want die hebben ook 28 punten, zo zou je het een beetje kunnen noemen. Ja, dat wordt nog spannend. Wie van die twee wordt de beste Nederlandse ploeg richting de play-offs?
Nou, voor Leiden was het een hele belangrijke overwinning tegen Limburg.
Daarom.
In de zin van dat Den Bosch verloor van Oostende. Wat op zich niet heel verrassend is, maar goed. Ja, daardoor hebben ze het gelijk getrokken. En nu is het de vraag, wie gaat net dat ene wedstrijdje meer winnen?
Exact. Ja, en dat is dus onderin en bovenin het geval. Ja. Dus wat dat betreft, het concept is niet voor iedereen duidelijk van deze competitieopzet. Maar het is net als andere jaren eigenlijk toch wel weer heel spannend.
Ja, nee, zeker. En dat geldt overigens ook in de Elite Silver, hè, waar veel minder aandacht voor is. Maar in die opzet zijn het best wel gelijkwaardig. De strijd om de tickets voor de play-offs, die zijn zoals je mag verwachten, waarschijnlijk straks tot het laatste spannend. Dus dat is heel erg leuk.
Ja, hey, we blijven wat mij betreft nog eventjes bij Donar. En dan wil ik naar de shirtactie toe.
Oh ja, cool.
Want voor wie dat nog niet heeft vernomen, je kunt op dit moment nog, terwijl je naar deze podcast luistert waarschijnlijk, jouw naam doorgeven aan Donar. En wat gebeurt er dan? Dan verschijnt die naam als je daarvoor een bedrag van €50 betaalt op het shirt van volgend jaar.
Ja, in watermerkvorm zullen we maar zeggen. Niet dat mensen denken van ze gaan dat hele shirt bestikkeren met allemaal namen en dan hebben we straks een heel onduidelijk blauw shirt.
Met een loepje kun je eruit halen.
Ja, met een loop en van dichtbij kijken kun je dat dan zien. Maar dat is inderdaad het plan voor volgend
seizoen. En dat is allemaal bedacht onder de noemer 1 team, 1 hartslag. Mm-hmm. Jouw naam kan niet dichter bij een speler komen dan op zijn shirt. Dat is een beetje de gedachte daarachter. Ja, dit zijn... Het is natuurlijk een marketing dingetje, dat snap ik ook wel. Maar het is wel een leuk marketing dingetje.
Ja, zeker. Ik kan me herinneren dat het echt al heel lang geleden dat ik dat voor het eerst hoorde. Dat was het in Spanje, Alavés, rondom de keer dat ze in de bekerfinale speelden met Manuel Mosselin. Hadden ze zo'n actie. Dat is voor het eerst dat ik daarvan hoorde. Dat is nu misschien 20, 25 jaar geleden.
Zo. Ja,
ja, en nou, door de tijd heen. Ik kan me herinneren dat in Nederland Feyenoord wel eens zo'n actie heeft gehad. Om fijne basketbal, om de namen erop te krijgen. Ja, nee, dit is een hartstikke leuk idee. En bovendien is het ook nog een mooi zakcentje voor de club natuurlijk. Dus er zijn allerlei creatieve manieren om het budget voor volgend jaar wat op te hogen. En een unieke manier om natuurlijk dat shirt uiteindelijk met ook een beetje korting.
€5 korting, ja.
Om die te kunnen aanschaffen. En dan vervolgens natuurlijk nog een nummer en een naam van een speler op te gooien. Maar ja, daarvoor zullen we toch eerst even moeten afwachten wat Draco deze zomer allemaal in elkaar gaat knutselen.
Ja.
Voordat je daar
duidelijkheid over hebt.
Maar bij deze van harte aanbevolen en gesteund ook door de Russo Radio. Als het mag, dat gaan we nog even uitzoeken. Zouden wij het heel leuk vinden als de Russo Radio op dat shirt mag komen te staan?
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk geen voornaam, achternaam. Mm-hmm. Maar goed, we zijn verder...
Voornaam de Russo, achternaam Radio. Ja, ik zie het probleem niet.
We gaan het in ieder geval proberen.
Maar proberen.
De voorwaarden zijn op dit moment niet helemaal bekend bij ons. Maar dat zou hartstikke leuk zijn om ook als onderdeel van de Dona-familie daar onderdeel van uit te maken.
Ja, en als iemand nog een leuke anagram weet met de woorden de Russo en Radio, waar dan een naam uitkomt, dan mag hij die insturen naar derussoradio@anagram.nl.
Ja. Goed. Hey, Stefan is nu een tijdje onderweg, nog niet zo heel lang, maar die heeft een paar weken een beetje kunnen rondsnuffelen in de club en in de clubcultuur zoals die op dit moment er is.
Ja.
En er rolde zo waar een eerste update van hem uit.
Zeker.
Ook op donar.nl te lezen. En ik vond het eigenlijk wel opvallend dat hij toch begon met... opvallend aan de ene kant niet, want het is gewoon de realiteit dat we vanuit dat faillissement komen. Mm-hmm. Opvallend wel, omdat juist toen wij hem spraken bij het perspraatje, ik het idee had dat hij vooral naar de toekomst wil kijken. En aan de andere kant, ja, is het natuurlijk logisch als je nieuw bent, dat je ook nog even je dank uitspreekt aan de mensen die voor jou van alles zeker gedaan hebben.
Ja, nee, dat lijkt me niet meer dan ja logisch. Dit is dan daarmee ook een formeel zeg maar een bruggetje van, ja, van dat verleden naar de toekomst.
Exact.
En ja, dit was de eerste keer dat hij op deze manier in een soort management update even vertelde waar, ja, waar, hoe de club ervoor staat en waar, in hoofdlijnen dan, hè, en waar we mee bezig moeten. Ja, en ik ga ervan uit dat de volgende berichten zich vooral richten op nou ja, het heden en de toekomst. En,
met alle beperkingen die dus
er nu nog zijn, sowieso. Ja,
En ook volgend jaar
misschien wel. Ja.
Nou ja, hij zegt natuurlijk duidelijk dat het spelersbudget voor het seizoen 2024-25 ook weer zijn beperkingen zal hebben.
Ja, alleen niet een formele beperking. Hè? Niet in de vorm van een straf, maar gewoon nou ja, omdat je elke euro die er binnenkomt gewoon maar één keer uit mag geven. Dat hebben we nou wel geleerd, denk ik, hier.
Ja.
En dat was, ja, dat geldt voor elke club. Maar ja, en ik las ook iets over professionele vrijwilligers. En daarvan hebben we dus vrijdag eigenlijk al het volgende voorbeeld gezien. Dat dus de betaalde technisch directeur vervangen moet worden door een commissie van technische kundigen, laat het zo zeggen.
Ja, en de goede lezer die las natuurlijk ook in dat bericht dat die Europese wedstrijden voor volgend seizoen rond zijn.
Uh-huh. Ja. Ja, dat was ook wel redelijk te verwachten. Ja. Want dan hebben
maar we hebben hier dus de officiële bevestiging.
Ja, dan hebben we het niet over de FIBA Europe Cup, maar over de European Nordic Basketball League, waar Luik dus ook derde in is geworden.
Dat staat er
week
natuurlijk nog niet. De garantie komt daar wel uit voort, maar het kan natuurlijk nog steeds dat Dona zich gaat plaatsen voor de FIBA Europe Cup.
Dat zou inderdaad kunnen.
Ja, de garantie van drie Europese wedstrijden. Dan wel enerzijds via de route competitie. Anderzijds de inschrijfroute. Ja,
dat moet wel even duidelijk bijgezegd worden. Want het is ook nog maar de vraag hoeveel belangstelling er in Nederland is om überhaupt Europees te gaan spelen. Dus als,
zouden ook clubs kunnen doorschuiven.
Zijn drie tickets en we weten bovendien de afloop van de competitie nog niet. We weten dat Den Bosch de beker gewonnen heeft. Dus die hebben het eerste ticket te pakken. En die hebben ook de Domestic League. Die is natuurlijk nog niet afgelopen. Nee. Het wordt de crossborder. Nee. Na de crossborder, die eerste plaats is ook een belangrijke.
Die zullen wel Europees gaan spelen.
Ja, schat ik zo even. En Leiden ook zomaar. Ja. Dus,
ja, het is met name interessant natuurlijk wat inderdaad die eventuele derde club gaat doen. Het zij in Zwolle, het zij in Weert, het zij ons.
Of Dona, waarbij Zwolle dus dit jaar in die door Yannick genoemde competitie heeft gespeeld. Net als Luik trouwens, dat is misschien ook nog wel even aardig om te vermelden. Afgelopen week was dus de Final Four van dat toernooi in Denemarken. Bakken Bers heeft dat toernooi thuis gewonnen. En Luik die werd op één punt uitgeschakeld in de halve finale. Die mochten dan nog om brons spelen tegen Xiaoliai. En die pakte dus de derde plek.
Als we daarin gaan spelen trouwens ook geen straf, want dat is best wel een heel erg leuk toernooi.
Absoluut.
Het heeft alleen iets minder, het heeft nog iets minder aanzien dan de Europe Cup.
Ja, het heeft nog niet de historie, maar wel, het is een flexibeler agenda, zeg maar. Er zijn niet zoals in de FIBA Europe Cup, dat je eigenlijk bijna geen speelruimte hebt met je thuisspeeldagen. En hier mag je wat, daarin wat meer schuiven. Dus ziet het er naar uit dat je drie of vier, hè, want het is een pool van acht met een halve competitie. Dus zou ik zomaar nog vier erbij kunnen komen.
Ja.
Thuiswedstrijden speelt in de periode november tot februari hebben we dit jaar gezien.
Ja, dus ik moet zeggen, ik zie de lol er wel van in.
Zeker.
Maar ik denk ook vooral dat het belangrijk is om je te meten op internationaal niveau met andere clubs.
Ja.
Daar worden we als club beter van. Daar worden we als supporters worden we daar beter van. Daar worden we als spelers worden we daar beter van.
Nou, je ziet het nu misschien ook wel aan Luik. Hè? Wat natuurlijk vorig jaar zich niet voor Elite Gold plaatste. En nu door middel van deze route extra speeltijd heeft gekregen. En zich in een vorm heeft gewikkeld. Dat ze nu wel bij de top 5 in België horen.
Ja. Ja, helemaal mee eens. Hey, jij zag dat de businessclub van Donor ook nog even op reis was. Ja. Over internationaal gesproken.
Ja, internationale betrekkingen.
Op LinkedIn ben ik ook meteen alweer de bestemmingen vergeten. Nice en
Monaco.
Monaco, ja precies. Dat ligt vlak bij elkaar natuurlijk ook. Dus die hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om vorige week samen af te reizen naar een buitenlands tripje. Dus dat is mooi natuurlijk. Hartstikke goed dat ook de sponsors activiteiten blijven ondernemen om
elkaar
te blijven vinden.
Zijn ondertussen een beetje achter hoe belangrijk dat ook voor de club is.
Zeker, zeker. En gelukkig hebben ze inderdaad ook een modus gevonden om dat in dit seizoen ook gewoon allemaal door te kunnen laten gaan. Dus
ik was wel gewoon in Nice gebleven als ik daar dan toch ben, want Monaco,
Was wel een heel leuk tennistoernooi afgelopen week.
Ja, maar zolang er geen Formule 1-auto's rondrijden... Dan,
nou, dat is al helemaal een reden om er niet naartoe te gaan.
Ja, dat is een reden om er juist wel naartoe te gaan.
Lijkt me echt de meest vreselijke week van het jaar om daar dan te zijn.
Tussen... Nee, dat is nou net de mooiste week.
Oh, ik vind het zo'n afgrijzelijke sport.
Jij gaat ook niet naar Zandvoort?
Nee.
Nee, dan moet je fiets naar Zandvoort.
Dan moet je me echt met een stok heen slaan. Nee, dat is de sport waar ik het minst mee heb.
Stok heen slaan. Ja. Nou, het is dat ik geen stok bij me heb.
Ja, nou, dat is. Weet je, ik vind eigenlijk alle sporten leuk.
Ja.
Behalve dat.
Hippische sport.
Ja, kan ik ook goed naar kijken.
Nou, dat vind ik dan weer niks.
Ja hoor.
Mooi man.
Ook geen moeite mee. Mannen, we moeten het nog even hebben over onze collega's van de Benen Block Party. Want die hadden een bijzonder interessante podcast.
Met Bob van Oosterhout.
Het is altijd een beetje gek om in podcast over podcast te praten.
Maar het Drosten-effect is dat, hè?
We komen er toch niet helemaal onderuit natuurlijk.
Nee, wat we werden genoemd.
Al was het maar omdat de naam van de Russo Radio toch minstens 20 keer van de tong rolde.
Ja.
Nee, ik vond het een goede aflevering met Bob. In de zin van, kijk, Bob gaat daar dan zitten om te vertellen over de toekomst van de B-Next. Van de B-Next League en de huidige staat van de B-Next League. Maar uiteindelijk kun je daar als bestuurslid van de B-Next League ook weer niet al te veel over zeggen. Want dat zijn ook gewoon dingen die niet helemaal voor het publiek bedoeld zijn natuurlijk. Die daarbij horen.
Boardmember, hè?
Boardmember. Maar op zich heeft hij wel een mooie schets gegeven van hoe het er komend seizoen ongeveer uit moet komen te zien.
Ja.
Heeft hij wat vragen van de heren beantwoord.
Wat mij vooral opviel is dat hij dat met het nodige enthousiasme deed. En de nodige marketingtaal.
Ja.
Dat bedoel ik niet negatief, maar dat bedoel ik puur gewoon als hoe hij is.
Dat is hoe Bob praat.
Ja.
En daar is helemaal niks mis mee.
Ja, de man heeft overduidelijk ongelooflijk veel liefde voor basketbalsport. En dan met name dat natuurlijk ook in Nederland en België. En wat viel jou op in dat gesprek? Is er iets wat je eruit kan grijpen?
Nee, viel me niet heel veel op. Nee, dat dingen nog niet helemaal beklonken zijn. Hè. Daarom moest er natuurlijk ook wat meel in de mond blijven. Omdat sommige beslissingen moeten nog genomen worden. Bijvoorbeeld de homegrown regel is volgens mij niet eens met ter sprake gekomen. Dat hadden ze het nog wel over om dat aan te kaarten. Maar wat mij wel opviel is inderdaad ook de kennis van... De andere hosts in de podcast om verder door te vragen. Want dat zie je niet. Vaak blijft het zo op hoofdlijnen dat het verder inhoudelijk niet zoveel toevoegt. Maar door de goede vragen kwamen er veel dingen aan het licht die voor ons drieën, hè, zoals we hier nu op zolder zitten, niet zoveel nieuws bevatten. Maar wat wel gunstig is richting de buitenwereld. Hè, want hoe de B-Next League de vorige keer tot stand is gekomen, dat had toch een iets langere aanloop met meer... laten we zeggen openheid en dat het publiek en alle geledingen rondom de sport meer meegenomen werden in wat er ging gebeuren. En dan het uiteindelijke format is blijkbaar dus wat te ingewikkeld. Alleen zitten we nu al een aantal maanden te kijken naar een soort black box en dan elke club die nagelang het hem of haar uitkomt, daar wat dingen uitpikt van wat daar belangrijk is.
En een beetje, hoe gaat hij met de formatie, maar dan niet door Arjen Lubach?
Nou ja, nee, daar lijkt het heel erg op inderdaad. Hè. Daar in de formatie... In politiek Nederland heb je vier partijen die hun eigen dingen steeds naar buiten brengen waar ze het wel of niet mee eens zijn. Nou, dat gold tot de afgelopen maandag ook voor veel clubs, die dan in de media wel wat naar buiten brachten. Maar goed, het wordt nu ook tijd. Ik geloof dat 20 april is dan de vergadering waar dingen kortgesloten moeten worden. Oh, dat is aanstaande zaterdag al. Die datum werd ook genoemd in de uitzending. Nou, laten we hopen dat in de dagen daarna er ook echt even wat meer naar buiten komt. En ja, ik heb ook wel begrepen, achter de schermen zijn de clubs en de competitie ook wel veel verder dan je nu misschien zou denken aan de hand van deze berichten. Hè? Dat er nog veel onzekerheid is, maar qua planning voor volgend jaar staan dingen toch echt wel in de stijgers. En dat is wel prettig om te weten, dat het straks niet nog, dat je achter de feiten aanloopt. Omdat je zit toch al best wel ver in april en idealiter heb je rond 1 april al wat duidelijkheid over volgend jaar.
Ja. Ja, ook omdat natuurlijk de seizoenkaartverkoop van Dona later deze maand moet opgestart worden. Ja, wil je natuurlijk wel aan je publiek kunnen verkopen wat voor product je in de markt zet.
Ja, bijvoorbeeld.
Om maar even een marketingzin erin te gooien.
Nee, absoluut. Kijk, op dit moment is officieel nog niet helemaal duidelijk hoe je competitie eruit gaat zien. En je kunt er wel een voorschot op nemen, maar het is soms ook lastig. Hè, als je later weer op dingen moet terugkomen. Nou, daarom is het dus goed dat je in ieder geval weet die garantie van een aantal extra Europese wedstrijden. Toch meer thuiswedstrijden. Dat zijn dingen die nu wel duidelijk zijn. Maar ja, ik zou ook wel graag een beetje willen weten hoe het format van de andere competities eruit zou gezien. Zoals de beker en de play-offs. En eventueel een in-season tournament, wat misschien wel een heel goed idee zou zijn.
Ja, moeten we het nog een keer noemen? Over de bekerfinale?
Ja.
Final Four.
Geen Final Four, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen.
Eén wedstrijd op neutraal terrein, het liefst in Almere.
Ja, en prima als je van 8 naar 2 teams gaat in één weekend of een midweek. Daar hebben we geen bezwaar tegen, maar die bekerfinale zoals die nu al toch ook
geeft
alweer...
die wedstrijd het platform dat het verdient.
En de voorbereidingstijd, hè, want we hebben nou net gezien met 5-6 weken voorbereidingstijd, dan geef je alle supporters ook uitgebreide kans. Hè. Ook een stukje planning weer, 4-5 weken heb je toch echt wel nodig om op een goed event neer te zetten. En daarbij is het heel erg handig om wel te weten welke teams er meedoen. Dat zie je eigenlijk in alle grote competities.
Oké. Het was, als je die nog niet geluisterd hebt, de Benen Block Party met Bob van Oosterhout als gast... echt van harte aanbevolen, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen altijd alles meekrijgt zoals wij dat meekrijgen. Niet iedereen volledig al onze afleveringen luistert.
Kijk, en wij hebben natuurlijk altijd ook extreem last van een mening. En dat is het ook wel eens leuk als je de mening van de andere kant terug hoort. Hè?
Ja, daar zit trouwens nog wel één misverstandje in. Hè? Want het ging ook over op een gegeven moment over planning. Werden we daarin nog even aangesproken van dat we Wim van der Keren voor de bus hadden gegooid. Nou ja, goed.
Dat ging over de financiële beperking van de B-Nex League. En niet over het verplaatsen van wedstrijden. Of zo. Ik gebruik even Bob zijn eigen woorden nu. De financiële uitdaging.
Weet ik ook niet meer. Precies waarom wij hem daarin genoemd hebben. Maar goed, er zaten toch wel een aantal dingen. Hè? En dat was eigenlijk qua planning. Hè? Dat Antwerpen een datum had doorgegeven waar al minimaal 2 jaar van tevoren duidelijk moet zijn geweest dat de hal niet beschikbaar was. Ja, dat was eigenlijk nog misschien wel amateuristischer dan dat je een datumwijziging niet op je eigen website voor elkaar krijgt. Maar ja, dat soort dingen moeten er echt wel uit. Want je ziet dat ook gevolgen heeft in allerlei andere livescore apps. Wordt die datum dan ook niet aangepast. En dat komt gewoon raar over voor die groep volgers die niet de directe volgers, maar mensen die indirect meekrijgen van wanneer hun favoriete teams spelen.
Dus, en als je last hebt van een financiële uitdaging, en dat blijkt uit het feit dat de boel gewoon
failliet is gegaan.
Bijna failliet gegaan is. En dat je aandelen hebt moeten verkopen aan de clubs. Dat was niet echt een keuze. Dat moest gewoon omdat anders de boel om zou vallen. Dat geen financiële uitdaging.
Nee, daar kregen we nog wel een inzicht in. Dat er dus blijkbaar wel allerlei bijna getekende contracten lagen met sponsors voor de league. Maar goed, bijna is niet helemaal. Nee.
Ik heb ook bijna een doelpunt gescoord met voetbal. Maar toen ging die ook op de paal.
Ja. Nee, dus dat en laten we hopen want ik hoorde dat er wel weer wat dingen in de pijplijn zitten dat er eventueel daarin nu het ook echt in het financiële belang is van de clubs dat ze daar nog net iets harder voor lopen om daar iets goeds mee te doen. En dat moet de organisatie dan maar ten goede komen. Want er heeft dus blijkbaar wel een plan gelegen met nog veel meer functies en functionarissen in die B-Next-organisatie. Waarbij het nu een beetje in sommige opzichten wat uitgekleed geheel is geworden. Kunnen we dan daarmee ook wel constateren. En laten we hopen dat het voor de komende 3 jaar... we zitten nu in het derde jaar van de eerste cyclus als het ware. Dat in de komende 3 jaar daadwerkelijk... stappen gezet gaan worden. Dat zou voor iedereen alleen maar beter zijn.
Het P-woord, professionaliseringsslag.
Ja, maar ook het andere P-woord, promotie, inderdaad. Dat is nog wel het grootste heikele punt, inderdaad. Dat hebben we zelf ook al vorige keer benoemd. Hè. Dus het vangnet voor clubs die eventueel afvallen als het aantal teams terug zou moeten van 20 naar 16. En daarbij de kanttekening dat geen tunnelvisie moet worden dat je het op die manier moet doen. Maar dat er ook genoeg grensoverschrijdende competities zijn die opgedeeld worden in A en B. Dus je zou ook naar een permanente situatie van gold en zilver toe kunnen gaan. Waarbij je in jouw divisie ook tegen alle andere teams speelt. Een beetje het NBA-model. Ja. Die heb ik nog nergens gehoord. En dat is eigenlijk ook wel... handig om die eens even goed door te rekenen. En ook die eens even te laten droppen in de media. Wat mensen daar dan van vinden. Want volgens mij is dat misschien nog wel een veel beter idee. Dan simpelweg allemaal clubjes een schop onder een hol geven. Mm. Uiteindelijk op sportieve gronden. Hè? Want het wordt natuurlijk die strijd wordt wel op de vloer beslist. Maar,
Is op dat op zich wel een goed idee. Alleen dat is niet echt een korte termijn oplossing. Want dat kost gewoon veel meer tijd voor dat soort organisaties. Om dat op een goede manier ook te kunnen doen.
Nu wordt er gezegd van we moeten van 20 naar 18 terug. En die beslissing zou mogelijk mogelijk op komende zaterdag dus al gevallen zijn. Maar ja, is de optie wel onderzocht om in jaar 2, zeg maar, dus in het zomer van 25, ja, naar een permanente gold en zilver te gaan. Dan neem je de druk van de competitiekalender af. En je speelt ook het hele jaar door, ook nog tegen gelijkwaardige tegenstanders. Maar ja, want inderdaad, niemand in Oostende zit erop te wachten om twee keer per jaar met 35 punten van Joost United te winnen. Dat snap ik heel goed. Dus ja, daar zijn dus wel andere mogelijkheden voor. Hè? Dus sta je vooral niet blind op een dubbele competitie. Mm. Of op een volledige competitie met uit- en thuiswedstrijden. Dat is niet de heilige graal, denk ik. En je kunt
maar
daar juist
veel. Ik zou er wel waardering voor hebben als ze dat in ieder geval voor het komende jaar. Dat ze daar gewoon een klap op geven. En dan dat wij weten waar we aan toe zijn.
Ja.
En dat daar dan ook hele duidelijke afspraken over worden gemaakt. En dan kun je altijd door evolueren daarna natuurlijk.
Ja, zeker. Maar het klinkt nu alsof, hè, omdat we natuurlijk ook het nieuws over die 20 teams. Ja, dat zal dan nu wel rond zijn. Dus we spelen in ieder geval één keer in zo'n grote pool. Om het iedereen maar naar het zin te maken. Maar ik zou eens even heel goed gaan afwegen. Hè, met diezelfde sportieve uitgangspunten die je aan het begin van de opzet van de competitie hebt gehad. Ja, of je nou niet een beter model kan verzinnen. Ja, en het zou fijn zijn als de stakeholders daar ook in meegenomen worden. En de voor- en nadelen ook op eenzelfde manier in alle openheid in ieder geval besproken worden. En wat er dan uitkomt, ja, dat is plan 2. Maar laten we proberen om dat in dit kalenderjaar dan ook af te hebben. En niet in april volgend jaar weer met dit soort uitdagingen te zitten. Ja.
Oké, de jeugdbas. Ja, je wil net een slokje van je cola nemen.
Die man die heeft net een vlammend betoog gehouden.
Oh, jongens. Ja, gisteren in de trein nog allemaal liedjes gezongen. Dus. Maar ja, het gaat verrassend goed.
Ja, schijnt dat leeftijd met de jaren komt.
Leeftijd komt ook maar met de jaren.
Dat.
Ja, zoiets. Heel goed. Wat wil je weten?
Onder 22 laatste heeft gespeeld,
ja,
volgens mij.
Ja, hij heeft gespeeld. Klopt. In het Willem-Alexander Prins
Bernard Sportpaleis.
Sportpaleis. Tegen bal 2.
Ik denk dat ze verloren hebben.
Nee, helemaal niet.
Oh.
Nee, dat is met 62 55 gewonnen.
27 punten voor Jelte Mast.
Ja, die was topscorer. Dus ze hadden een redelijk smal team.
Jelte Mast is on fire, your defense is terrified.
Zoiets. Ja. Want hij gooit er gewoon in 5 drietjes in. En dan gaat het al heel snel, loopt de teller snel op. Dat was hartstikke mooi. Dus, en op de ranglijst staan de mannen van Stijnlechter op de 7e plek. En dat is eigenlijk gewoon prima, keurig in de middenmoot. En dus volgend jaar ook gewoon weer aan boord. Volgende week is er nog 1 uitwedstrijd. Dat is op vrijdagavond. Die had ik volgens mij vorige week ook al genoemd. In Zwolle tegen Landstede 2. Vrijdagavond om 8:15. En dan is zit het seizoen erop voor deze mannen. Dus dat is gezegd. En dan hebben we nog de onder 19. Nou, die wedstrijd ging niet door tegen Den Helder uit mijn hoofd. Dus die hebben afgelopen zaterdag en zondag niet gespeeld. Maar die moeten nog 1 wedstrijd in deze fase. En dat is aanstaande zondag om 12:30 tegen Cuesta United uit Bemmel. En er is al duidelijk dat ze daarna de kwartfinale gaan spelen in een uit- en thuiswedstrijd. Nou, het is nu te ingewikkeld om dat uit te leggen hoe dat precies gaat. Maar het kan zijn dat ze eerst thuis spelen of eerst uit. Maar daar zullen we volgende week verder op terugkomen.
Oké.
Alrighty.
Nou, dan heb ik echt mijn hele script afgewerkt, jongens.
En we hebben niet eens zo heel veel meer dan een uur gebruikt deze keer.
Nee, maar dat komt natuurlijk ook. Ja, dat
komt door jouw extreem goede hosting en time management.
Time management.
Maar ook gewoon, ja, die hele wedstrijd. Het was allemaal net even wat minder boeiend. We zijn er niet bij geweest. Dat is ook altijd vervelend.
Ja, nou ja,
al is alleen al 1 van ons 3 erbij, dan ben je toch altijd, heb je toch altijd weer wat meer om over te kletsen.
Moeten we nog over het kapsel van Dakota Quinn hebben?
Zo.
Ja. Is dat iets?
Dat hele mallet in het Engels.
Ja, dan moeten we de mensen alvast even voor waarschuwen maandag, dat ze niet denken dat er weer een nieuwe speler is gehaald.
Beetje redneck-achtig, hè?
Dat is gigantisch Southern America wat daar te zien is op het hoofd van Dakota.
Uitvoering is goed, dus
nou, hij kan het wel hebben trouwens.
Zeker.
Weet niet. Ja, hij kan het wel hebben, maar het strookt niet helemaal met hoe ik hem ondertussen een beetje ken.
Nee, maar ik vind dit wel richting de play-offs moet dit wel blijven. En dan moet er eigenlijk nog een gigantische baard bij.
Oh, wacht even, maar we hebben ooit natuurlijk de snor challenge gehad.
Ja.
Het zou wel mooi zijn als we iedereen een mullet challenge krijgen.
Don't judge a man by its mullet.
Wie zou een mullet
his mullet, sorry.
Ja, maar wie zou een mullet het slechtst kunnen hebben bij Donar?
Maar hoe kun je hem... Dat wordt wel lastig, ja. Oh, die kan met zo'n jaren 80 pruik moet hij dan spelen, ja.
Daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht.
Nee. Ja, precies. Ik denk dat dit, om dit nog aan te kweken in de tussentijd naar de playoffs, dat wordt een beetje een kort dag. Maar
bij mij ook wel een probleem.
Dan moet hij naar dezelfde haartransplantant als Gerard Joling.
Ja, precies.
Oh ja.
Ja. Iets met de tropics.
Goed. Volgende week dan nemen wij weer op na de thuiswedstrijd tegen Hasselt.
Ja.
Heb ik ontzettend veel zin in, want het is altijd leuk om in Martini Plaza weer te zijn. En dan zitten we hier weer met z'n drietjes op de zolder van KVM Media. Bas bedankt, Yannick bedankt. Ik wil mezelf toch ook wel even bedanken.
Bedankt. Ja, dankjewel Klaas-Jan TV.
Jullie bedanken mij nu ook, hartstikke fijn. En iedereen natuurlijk bedankt, als we toch bezig zijn, voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van The Russo Radio. En wil je ons volgen? Dat kan via Twitter. Bas via
@Donar 2023.
Yannick via
@Yannick Masson, dat is YannickMasson.
En mij via @KlaasjeGrun, SSSN. En wil je ons steunen? Ja, surf dan even naar donarpodcast.nl. En dan hou je deze podcast met een kleine bijdrage per maand of per jaar in de lucht. En iedereen die dat al doet, dank je wel daarvoor. En
tot Donar! KVMedia.nl